Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij.
Nog deze week komt het kabinet met extra coronamaatregelen. Morgen wordt er aan het begin van de middag een persconferentie gehouden. We praten hierover met politiek verslaggever Edwin van der A. Ja, Edwin, ik denk dat er dan witte rook is over die avondklok.
Ja, dat zou zomaar eens kunnen. Of die avondklok er daadwerkelijk komt, dat is nog wel de vraag. Want ja, het kabinet heeft een probleem, het demissionaire kabinet inmiddels. En dat is dat ze geen steun hebben. Althans, niet genoeg steun vooralsnog voor die avondklok. Maar er zijn verschillende oppositiepartijen benaderd, waaronder de SP, GroenLinks en Partij voor de Arbeid, of ze toch niet op een of andere manier steun kunnen geven. Nou, hoe gaat dat dan op z'n Haags? Daar moet wisselgeld voor komen. En dat wisselgeld, dat zou bijvoorbeeld wel eens kunnen zitten in verlofdagen, extra verlofdagen voor zorgende ouders, maar bijvoorbeeld ook in het minder of helemaal afsluiten van vluchten vanuit Engeland.
Dus we moeten er wel wat voor inleveren uiteindelijk.
Ja.
Maar goed, dat is dus als het doorgaat. En stel het gaat door, is er dan enig zicht vanaf hoe laat dat zou zijn?
Nou, we horen dat dat dan niet 8 uur zou zijn, maar later op de avond. Wat wel heel fijn is, want dan kan je tenminste nog normaal met iemand eten. Maar die avondklok is natuurlijk niet het enige wat zou kunnen. Kijk, het is heel simpel. Er ligt een gereedschapslade, zo noemt het kabinet dat. Die gereedschapslade is bijna helemaal leeg. Er zijn nog een paar dingen die maar geregeld kunnen worden. En één daarvan is dat we nog steeds 2 bezoekers thuis mogen ontvangen. En gisteren hoorden we al geruchten dat dat zomaar eens naar 1 zou kunnen gaan. En dat ook het samen buiten zijn met meerdere mensen die dus niet tot jouw huishouden behoren. Dat ligt nu op 2, dat wellicht ook verboden zal worden. Dus om te proberen om zoveel mogelijk die contacten tussen mensen te vermijden. En dan is er nog steeds het hele reisprobleem. En de geruchten daarover gaan dat er voor internationale reizen een soort noodzakelijkheidsverklaring zou moeten komen van mensen. En dan moeten mensen dus aangeven, ik moet echt met deze trein mee bijvoorbeeld naar het buitenland, voordat ze daadwerkelijk mogen reizen.
Ja, maar dit gaat dan over het buitenland. Dan had ik ook vernomen dat er misschien iets boven over ons heen hangt over dat we onze eigen provincie niet uit mogen.
Ja, maar het probleem is dat een klein beetje, dat klopt. Die geruchten zijn er, die zijn al een tijdje. Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde landen waarin je, als je verder dan 15 kilometer van je werk woont, niet naar je werk toe mag. Maar het probleem is daar gewoon de handhaving. En hoe ga je om elke provincie of om elke grote stad een poort zetten of met checkpoints? Ja, dat is natuurlijk een kant die we helemaal niet op willen gaan. Deze avondklok die nu boven de markt hangt, die is al zeer omstreden. Hè? Sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland niet meer voorgekomen. En het kabinet zal echt niet veel verder gaan dan dat. Dan moet er echt wel een noodtoestand uitbreken. Alhoewel de zorgen over de Britse variant van het virus groot zijn.
Ja, maar Edwin, nou ja, ik weet dat jij vertelt het natuurlijk niet persoonlijk. Weet je, jij vertelt wat er daar besproken wordt, maar ik denk dan, ja, 10 uur. Dan mag je dus alsnog eigenlijk iemand over de vloer hebben, maar dat willen we toch juist niet? Dus is het dan niet alsnog halve maatregelen?
Kijk, vorige week heeft het OMT er eigenlijk heel veel helderheid over gegeven. De enige reden waarom we nog extra maatregelen rondom bovenop de huidige lockdown moeten doen, dat zijn de jongeren. Die jongeren die zorgen gewoon voor te veel verspreiding. In Groot-Brittannië blijkt ook nog eens dat dat Britse virus onder jongeren extra snel gaat. Dus het kabinet wil gewoon af van die feestjes die jongeren thuis zitten te houden. De coronafeestjes, maar ook in parken, onder viaducten enzovoort.
Daar zou 10 uur dus wel voor helpen.
En daar zou dit wel voor helpen natuurlijk, ja.
Nou, die persconferentie die wordt morgen al aan het begin van de middag gehouden. Waarom is dat?
Ja. Ja, dat is een goede vraag. Nou, dat heeft eigenlijk met timing te maken. Het probleem is, we weten het allemaal gewoon deze week niet zo precies. Het is eigenlijk een beetje een rommeltje qua timing. En dat heeft alles te maken met het feit dat het kabinet natuurlijk vorige week is afgetreden. En dat daar debatten over plaatsvinden. Daar is momenteel, as we speak, een debat over gaande. Maar dat debat zou ook nog wel eens verlengd kunnen worden, bijvoorbeeld. Ja, en dan wordt het allemaal een beetje lastig. Het kabinet wil heel graag de Kamer de gelegenheid geven om morgenmiddag gelijk te debatteren over de brief en de maatregelen waar ze dan mee komen. Dus daarom aan het begin van de middag, want anders wordt het alweer de volgende dag. En dan zit je ook weer met een schema in de war. Dus dat heeft ook een beetje met timing en precisie te maken. Maar ja, eigenlijk begint het allemaal met wat gaan ze nou eigenlijk besluiten? En daar gaat morgenochtend echt hom of kuit worden gegeven.
We wachten het af. Edwin, dankjewel voor je toelichting. Twee wetenschappers van de TU Delft luiden de noodklok. In onze gorddroge huizen kan het coronavirus zich veel te makkelijk verspreiden. Bas van der Wiel, jij bent wetenschapper aan de TU Delft en jij roept om aandacht voor dit probleem. En Bas, je moet me maar corrigeren, want jij bent hier de wetenschapper en de kenner. Maar als ik het goed begrijp, die virusdeeltjes die worden kleiner bij droge lucht. En zo dringen ze eigenlijk makkelijker onze longen binnen.
Ja, dat is één aspect. Ze worden kleiner, dringen makkelijker de longen binnen. Maar wat ook een feit is, is dat ze minder snel op de grond vallen. Kijk, zware druppels vallen sneller dan kleintjes. En daarmee blijven ze ook veel langer rondzweven. Bovendien worden de virusdeeltjes minder snel afgebroken. Op het moment dat ze verdampen, zeg maar, die druppeltjes. En ons ademhalingssysteem wordt ook verzwakt. Hè? Je merkt allemaal dat je binnen in de winter een droge keel krijgt, een droge huid, droge haren. Ja, dus er zijn eigenlijk drie effecten. Het punt is dat dus op het moment onvoldoende rekening gehouden wordt met de meteorologie, dus met de weerkunde, zeg maar. Ja. En dat terwijl eigenlijk de maatregelen om er iets aan te doen binnenshuis heel, heel makkelijk voorhanden zijn.
Maar waar moet ik dan aan denken? Moet mijn huis dan extreem vochtig zijn?
Nee, waar je eigenlijk aan moet denken is dat als we niks doen, hè, dan wordt het heel erg droog in de winter. Vooral als het gaat vriezen buiten. En dan krijg je dus een extreem. En dat extreem hebben we zelf gecreëerd door de verwarming in huis te brengen, zeg maar. En wat wij vragen is eigenlijk dat je dat extreme weer terugbrengt naar normaal. Gewoon naar 50% luchtvochtigheid. En dat helpt een slok op een borrel als het gaat om de virusverspreiding.
Maar nu kennen we allemaal de maatregelen. Die 1,5 meter afstand houden, we dragen een mondkapje. En het RIVM houdt vast aan die grotere druppels die zich verspreiden. Waarom staat deze er niet tussen?
Nou, het punt is, ik begrijp wel waarom dat. Het is heel erg tegenintuïtief. Buiten is het nat op straat of het is mistig. Hè? Het is koud en mistig en je denkt, nou, het is lekker vochtig. We luchten de boel en dan zal het ook wel vochtig binnen zijn. Maar dat is dus heel tricky, want binnen warm je de ruimte op en dan is het binnen helemaal niet vochtig. Dus het is heel erg tegenintuïtief hoe het werkt en daar zijn we eigenlijk achter gekomen.
Maar waarom wil het RIVM er nog steeds niet aan?
Nou, niet willen. Ik denk gewoon dat het geen aandacht gekregen heeft. Dat terwijl het in maart is het extreem droog geworden. En zelfs de temperaturen waren niet zo heel erg laag. Waren zelfs relatief warm in maart. Toen werd het extreem droog. En dat viel exact samen ook met de piek in het aantal ziekenhuisopnames. En je ziet dat ook elk jaar terugkomen bij griepepidemieën. Dat het een heel sterk verband is met die droge en koude lucht in de winter buiten. En het punt is nu dat we het OMT horen zeggen en Rutte ook van de gereedschapskist is bijna leeg. En we hebben hier nu heel duidelijk een knop om aan te draaien. Dus wat wij willen is dat we met meteorologen en virologen om de tafel gaan zitten om dit aan te pakken. Kijk, je hebt de keuze tussen twee dingen. Ofwel, je doet niks, maar niks doen is ook een keuze, want dan accepteer je dus die kort droge lucht binnen. Ofwel, je gaat iets doen, maar je moet wel zeg maar bewust op basis van de wetenschappelijke kennis die er nu is, een keuze maken. En dan denken wij, bevochtig en breng het gewoon op 50%, dan is er niks aan de hand.
Wetenschapper Bas van der Wiel, dankjewel voor je uitleg. Tientallen nieuwe dure kankermedicijnen komen vanaf dit jaar sneller beschikbaar voor Nederlandse patiënten. Kankerspecialisten, verzekeraars en het Zorginstituut Nederland hebben daar afspraken over gemaakt. Ja, Emiel Voest, oncoloog van het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, Emiel, jij bent dus een van die oncologen die zich heeft ingezet om deze nieuwe kankermedicijnen eerder beschikbaar te maken. Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen?
Ja, dat gaat niet van de ene dag op de andere. Want kijk, het goede nieuws allereerst is, we zien dat er heel veel goede nieuwe medicijnen aankomen. En die wil je zo snel mogelijk bij je patiënten hebben. En een van de problemen die je dan ziet is dat die patiëntengroepjes waar je die medicijnen voor hebt, die zijn eigenlijk steeds kleiner aan het worden. Waardoor de hoeveelheid bewijs dat een middel echt beter is dan iets anders ook steeds dunner wordt. En dan zie je dat we in Nederland het Zorginstituut hebben en de zorgverzekeraars en die bewaken dat we de beste medicijnen tot onze beschikking krijgen, maar ook dat de zorgpremies betaalbaar blijven. En dan heb je dus een situatie waarbij medicijnen soms heel lang in afwachting zijn van betalingsmogelijkheid, maar wel mensen kunnen helpen.
Maar hoe hebben jullie ze dan nu toch overstag gekregen?
Nou ja, omdat iedereen dat probleem wel inziet. En wat belangrijk is, is dat wij hebben geconstateerd dat het Zorginstituut eigenlijk niet wil dat de medicijnen zomaar vrij de markt opkomen. Want het zijn allemaal medicijnen die toch veel geld kosten. Hè. Laten we duidelijk zijn, als de medicijnen gratis waren, hadden we dit protocol helemaal niet nodig. En wat we nu hebben gedaan is met alle partijen afgesproken, laten we nou in ieder geval zorgen dat die medicijnen beschikbaar komen en ondertussen zoveel mogelijk gegevens van die patiënten verzamelen, zodat we ook extra informatie kunnen krijgen om een betere inschatting te maken wat nou de werkelijke waarde van zo'n medicijn is.
Maar liggen de kosten nu, misschien ga ik er nu te diep op in hoor, maar liggen de kosten dan nu meer bij de verzekeraars of meer bij de farmaceuten? Omdat zij dan nu meer informatie hebben over die medicijnen of meer informatie krijgen?
Dat is ook een mooie. Daar hebben we ook een module voor gevonden. Kijk, op het moment dat een medicijn echt aangetoond waardevol is en beter dan ander medicijn is, dan hebben ze dit protocol eigenlijk niet nodig. Maar medicijnen die net nog een beetje in dat gebied ertussenin zitten, wel. Dus we gaan nu starten met een eerste medicijn, een vorm van immunotherapie bij een hele relatief zeldzame vorm van huidkanker, een plaveiselcelcarcinoom. En daar gaan we starten. En dan hebben we de afspraak gemaakt dat in principe de eerste 4 maanden van de behandeling voor kosten van de fabrikant zijn. Omdat je vaak 4 maanden nodig hebt om te zien of iets wel of niet werkt. En als het dan werkt, dan zal de zorgverzekeraar in principe de betaling overnemen.
Ja, dus het wordt meer een wisselwerking.
Ja, dat is een mooie wisselwerking. En dat is wel een model. En het is niet het enige model, maar dat is wel een model waarmee we zeggen van, nou ja, we hebben met z'n allen een verantwoordelijkheid voor patiënten. Dus laten we ook met z'n allen kijken hoe we hier de best mogelijke formule voor kunnen bedenken.
En wat betekent dit voor patiënten? Gaan hier veel mensen mee geholpen worden?
Nou, kijk, kanker wordt steeds meer een behandeling van kleine groepen patiënten die een heel specifiek profiel hebben. Of een DNA-fout of iets anders. Hè. Dus je moet echt zoeken naar patiënten voor die medicijnen. Dus het is niet dat één zo'n medicijn wat nu ontwikkeld wordt voor alle patiënten met borstkanker werkt. Het zijn vaak kleine groepjes. En wat je nu ziet is dat het eerste medicijn waar we mee starten, dat is voor 60, 70 patiënten per jaar in Nederland nu beschikbaar gekomen. Terwijl die eigenlijk daar anders geen toegang toe hadden. En feitelijk hebben zitten wachten op zo'n medicijn. En dat is één voorbeeld. Maar er zijn ook medicijnen die nog voor zeldzamere groepjes zijn. En medicijnen die met wat vaker voorkomen. Maar we verwachten dat we in de komende jaren daar echt vele honderden patiënten een plezier mee kunnen doen.
Nou, toch een wereld van verschil. Emiel Voest, oncoloog van het Antonie van Leeuwen Ziekenhuis. Dankjewel voor de toelichting.
Ze zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? De weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij?
Een podcast.
Mijn god. Het is echt heel erg. Het is echt heel erg.
Dat je dit gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik dan een oude lul? Maar dan
laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je echt...
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De 40ers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast apps.